U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Onze jaarindeling telt 12 maanden, beste vrienden, zoveel als er apostelen zijn. Juni is de rozenmaand. Voor gelovigen is in de maand juni de sacramentsdag belangrijk en ook het feest van het Heilig Hart, naar het einde toe ook het geboortefeest van de heilige Johannes de Doper en van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Lang leven al die kerkelijke feesten, waardoor dat we toch een veel gevarieerd programma krijgen. In 1893 dicht onze confrater Guido Gezelle in 9 strofen een wondere meditatie over het hemels brood. Als zoon van een tuinier plukt hij met plezier beelden uit de natuur om ons allen iets dits te maken over de bovennatuur. We vinden dit tekst in de volledige dichtwerken bladzijde 1210 onder de titel Panem de Cielo, wat betekent brood van de hemel, brood uit de hemel. De tekst omvat 9 strofen. De 3 eerste handelen over het tarweveld en de dorsvloer, zoals we die herinneren van 50, 60 jaar geleden. De 3 middenste strofen verwijzen naar de stervende graankorrel die Jezus zelf is. En de laatste 3 strofen zijn puur gebed tot God. Eerst lees ik zoals gewoonlijk het gedicht in zijn geheel en daarna brokkel ik die 9 strofen open, 1 voor 1. Luistert. Panem de cielo. Ik ete niet, of tgeen ik ete, t heeft de dood gesmaakt. Het vrede mes, of de al zo vrede hamersmeten, heeft het afgemaakt. Het koren, dat de landman levend uit de velden voert, wordt doodgepletterd, eer het vlees en voedsel gevend mij de honger snoert. Het dode in mij wordt levend weder, t vat een lijf weer aan, en zonder u, o dood, geen aderdans en deed ter meer mijn hert te slaan. Het gevelde rijst en wast weer om, en uit de stervensnood herroept ge welgevoede en verse levensblommen voor de dag, o dood. De Godheid zelf, aan het kruis geklonken, eert was al volend, ook hij, die diep bekelkt een bodem uitgedronken, heeft de dood gekend. Ook hij zou onze zielen wezen eens een avondmaal, dat levend het alleen genuttigd zou genezen onze hongerkwaal. O God, die als een graan geslagen voor de vlegel vielt, verleen, des bid ik u, dat brood mij alle dagen eer mijn hert ontzielt. O God, die als een edel terwe mals gemalen gingt de oven in aan het kruis, en de brood gelijk van verve daar gebraden gingt. O hemelmondig manna, krachtig mannenvoedsel, geeft mij sterkte om eens te gaan, gestorven, God almachtig, waar gij eeuwig leeft. De eerste strofe geeft ons iets zeer contradictorisch te horen. Ik ete niet, of tgeen ik ete, t heeft de dood gesmaakt, het vrede mes, of de alzo vrede hamersmeten heeft het afgemaakt. Met andere woorden, alles wat wij eten, zijn vruchten die geplukt zijn uit de aarde. Ze zijn gemaaid, afgesneden, geplukt, uitgerukt, bewerkt en dan kunnen ze geproefd worden. Al wat wij eten is door een mes, door een zeis of een pik of door machines afgesneden. Alle mensen die plus 50ers zijn of plus 65ers herinneren zich de sterke landbouwers die op zonovergoten zomerdagen met pik en zeis het koren afsneden onder de blakende zon en een fel blauwe hemel. Enkele familieleden of vrienden liepen achter de maaier aan om de graanhalmen te binden en dan te stapelen zodat ze nog wat konden uitdrogen. Scherpe messen hebben het veld geschoren en weken later of maanden later in het putteke van de winter zal de dorsvlegel op de dorsvloer eventueel met een hamerslag het kaf van het koren scheiden. Met andere woorden, wanneer wij brood eten, denken we er zelfs niet meer aan dat dat brood maar gebakken kan worden dankzij geplette graankorrels die op de dorsvloer uit de graanhalmen zijn gerukt. En dat komt dan verder in de tweede strofe. Het koren dat de landman levend uit de velden voert, wordt doodgepletterd eer het, vlees en voedsel gevend, mij de honger snoert. Elke mens heeft honger en dorst, en graankorrels verzadigen de honger. Zij dienen om de honger te stillen. Alvorens bloem te worden, moeten die graankorrels geplet worden, doodgepletterd, vermorzeld tussen zware molenstenen of pletrollen. En dan pas kan de bakker of moeder brood bakken of wafels bakken of taart bakken of koeken bakken. Eerst moet het graan vermorzeld worden. Maar dankzij de vermorzeling wordt het witte bloem. In de derde strofe krijgen we een heel wondere dialoog, alsof de dichter met de dood communiceert. En hij zegt, het dode in mij wordt levend weder, t vat een lijf weer aan, en zonder u, o dood, geen aderdansen deed er meer mijn hart te slaan. Als mensen niet eten, dan worden ze uitgeput, ondermijnd. Dan beginnen ze te wandelen op knikkende knieën. Elk uitgeput lichaam heeft energie nodig om overeind te blijven. Het verzwakte hart krijgt weer krachtig voedsel om verder te kloppen. Maar het is zeer wonder dat de priester-dichter zegt, o dood, zonder u geen aderdans en deed er meer mijn hert te slaan. Met andere woorden, er zijn een aantal zaken in de natuur die moeten sterven om ons leven te geven. Het sterven van de graankorrel in de aarde is geen proces op zich, maar altijd het begin van een goede vrucht. Sterven geeft leven. Sterven aan egoïsme doet de mens leven voor de anderen. Heel de natuur is een openliggend boek waarin we duidelijk lezen: het sterven is nooit een afzonderlijk proces. De vierde strofe klinkt als volgt. T'gevelde reist en wast weerom en Uit de stervensnood herroept gewel gevoede en verse levensblommen voor de dag, o dood. Weerom spreekt Guido Gezelle met de dood. Wat geveld was, wat neerlag, komt overeind. De vermoeide mens veert weer recht. Wat was neergeslagen, staat weer op. Het is Jezus zelf die dikwijls de zieke mens, de lamme mens, de overledene bij de hand neemt en zegt: Talita kumi, sta op. Of die mensen die met koorts te bed liggen, bij de hand neemt en zegt: sta op. Kom overeind. De priester-dichter past deze realiteit toe op Christus, de gekruisigde meester. Eer alles was volbracht, heeft Jezus gehoorzaam de wil van de Vader beantwoord. Hij besefte, als onschuldig veroordeelde en als een zwijgend lammetje dat naar de slachtbank wordt geleid, dat hij de bittere kelk niet kon laten voorbijgaan. Tot de diepste bodem heeft hij die kelk geledigd. Zijn eigen bloed heeft hij vergoten voor velen tot vergeving van de zonden. Hij zegt zelf: neem deze beker en drink hier allen uit. Dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dankzij de Eucharistie zijn wij verbondsmensen en is er een verband tussen de christenen en Christus. Het sterven van Jezus brengt mee dat velen de hemel zouden erven. Ik herlees die vijfde strofe. De Godheid zelf, aan het kruis geklonken, eer het was al volend, ook hij, de diepe kelk ten bodem uitgedronken, heeft de dood gekend. Ook hij zou onze zielen wezen eens een avondmaal, dat levend het alleen genuttigd zou genezen onze hongerkwaal. Het woordje hongerkwaal klinkt heel vreemd, maar we weten meer dan vroeger wat kwalen zijn. Dat zijn zo van die brave, venijnige microbekes die het leven bijna om zeep helpen. Hè? En die komen ons kwellen als een kwaal. Die komen ons pesten, die komen ons gevangen zetten, die komen ons neervellen. Maar daartegenover is de mens die hongert naar genezing. En het grootste medicament is de ware, altijd durende liefde van Gods wegen. Alle mensen, alle tijden, alle volkeren hunkeren naar de ware liefde. Wie aan het Eucharistisch maal aanzitten, zijn door de levende God genodigd en kunnen zich verzadigen en verzaligen bij de communie. In de kerkgeschiedenis zijn christenen vaak vervolgd om verboden te komen, vervolgd omdat ze niet gehoorzaamd hebben aan het verbod om samen te komen voor de Eucharistie. En we moeten niet zo ver kijken in de geschiedenis. Kijk terug wat de politie zich soms gepermitteerd heeft tot in het hartje van Parijs met Monseigneur Petit, die een Eucharistie opdroeg voor de televisie en waar gewapende veiligheidsagenten binnenstormden om te controleren of er niet meer dan 4 mensen aanwezig waren in de grote kathedraal. Dit is een zachte kerkvervolging. Christus kent die realiteit. Hij weet zeer goed dat gelovigen, dat zijn vrienden, hunkeren om aan te zitten aan de maaltijd van de Heer. Hij zelf heeft bij het laatste avondmaal zichzelf totaal gegeven, God gewijd en de mensen gewijd. Hij besefte, als onschuldig veroordeelde, dat hij de kelk niet kon laten voorbijgaan. Deze Christus is de redder van de wereld. En in wezen kan geen enkele politieker, maar ook geen enkele, een christen verbieden om te bidden tot zijn God. Wij hebben het recht om God te loven, te bejubelen, individueel, maar ook samen. Amen. Guido Gezelle spreekt van een hongerkwaal die alleen te genezen is wanneer wij het hemels brood nuttigen. Dat is toch klare taal? Onze hongerkwaal kan genezen wanneer we met onze ziel aanwezig kunnen zijn bij het avondmaal van Christus. De mensen hebben nood aan Gods minne. Ze willen God proeven, smaken, nu. Hij staat op het menu voor u. En dan maar zeggen, verboden samen te komen. God dank, was Jezus in het cenakel, toen zijn leerlingen daar zaten, ook met schrik. Maar hij kwam binnen en hij zei, vrede, zei u. De verrezen Heer Jezus treedt bij u binnen wanneer gij je hart wagenwijd opent, ontvankelijk maakt voor hem en voor zijn krachtige, oppermachtige geest. Nog de verrezen Heer Jezus, nog die eigenmachtige geest, kunnen door geen enkele macht op aarde worden tegengehouden om tot u te naderen. Je mag je handen openen naar de hemel toe. Je mag ze laten rusten op je dijen, maar houd ze geopend naar de hemel als teken dat je hart ontvankelijk is, een en al bedding voor bovenaardse stromen. Alle mensen hunkeren naar ware liefde. Wie aan het Eucharistisch maal aanzitten, kunnen zich verzadigen. En machtswellustige politiekers hebben zich hoger en sterker gewaand dan de oppermachtige God. Ik nodig ze allemaal uit om de bekoringen te lezen van Jezus in de woestijn, waar hem ook door de Satan macht werd aangeboden. En hij heeft dat vriendelijk kordaat afgewezen. O God, die als graan geslagen voor de vlegel vielt, verleen, des bid ik u, dat brood mij alle dagen eer mijn hert ontzielt. Deze strofe verwoordt een diepe bede van de priesterziel. Verleen mij dat hemels brood, eer ik het leven verlies, eer ik sterf, eer mijn hert ontzielt, eer mijn ziele terugkeert naar de hemel. Met andere woorden, geef me alle dagen wat ik brood nodig heb. Uw liefde, laat me ze proeven, al stond die liefde op het menu, nu voor ieder van u. En ik zeg nu al, smakelijk. O God, die als een edel terwe, mals gemalen, hinkt de oven in aan het kruis. en het brood gelijk van verve daar gebraden gingt. Het kruis is het altaar waarop Christus is gestorven en waardoor hij de verrijzenis heeft verworven. Datzelfde kruis lijkt op een oven van liefdevuur. Het goddelijk brood is rood van kleur, bloedrood als het avondrood, omdat Jezus de ogen sloot. Maar evenzeer bloedrood van de dageraad waarbij de zon opstijgt, om te zeggen, er komt een zonne die nimmer ondergaat. De laatste strofe. Weerom tot God. O hemelmondig manna, krachtig mannenvoedsel, geeft mij sterkte om eens te gaan, gestorven, God almachtig, waar gij eeuwig leeft. U smeekt de biddende mens om te mogen gaan naar de almachtige God, waar hij leeft, die leven geeft. En niet een tijdje leeft, maar eeuwig leeft. Die laatste strofe begint de dichter met de letter O. Hij is vol verwondering. O hemelmondig manna. Dit wil zeggen, o brood uit de hemel. Hemels brood, engelenbrood, maak ons sterk, onvermoeibaar krachtig op de lange pelgrimstocht naar het hemels verblijf, waar gij, Allerhoogste, Allerheiligste, leeft. Waar gij zijt en voor ons een plaats bereidt. Hier doelt de priester op het eucharistisch brood dat als viaticum gegeven wordt bij een ziekensalving, tenminste als de zieke nog kan communiceren. Het is de verrezen Heer die met ons meetrekt als gids en gezel. En daar weet gezelle van mee te spreken. God zij dank. Ik herneem die laatste strofe. O hemelmondig manna, krachtig mannenvoedsel, geeft mij sterkte om eens te gaan, gestorven, God almachtig, waar gij eeuwig leeft. Die laatste strofe welt op uit het priesterhart van Guido, als een vloeiende catechese. God giet ze teder uit over onze onwetende jonge generatie. Qua kennis van de Eucharistie is de massa ondervoed. Ongewild en onbewust zijn mensen vervreemd van hun God. Vol goede wil hingen ze de voorbije maanden lakens en witte doeken uit om te waarderen al wie hard werkte voor de gezondheid van andere mensen. Witte vlaggen mogen evenzeer en nog meer wapperen voor de gekruisigde Christus die zijn leven vrijwillig heeft gegeven, geofferd, opdat wij met hem eeuwig gezond zouden zijn. Christus is de gezondene van de Vader, naar ons neergedaald vanuit die hoge hemel omwille van onze gezondmaking. Hij verdient alle witte lakens, alle witte vlaggen, alle glorie, omdat hij komt en blijft komen en naderen door de Eucharistie. Met beelden uit de natuur heeft Jezus ons geleerd dat de stervende graankorrel nieuw leven voortbrengt, Ook wanneer zonnebloempitten aan de aarde zijn toevertrouwd, komen daar nieuwe bloemen uit, wel 3-4 meter hoog met wel 300 nieuwe bloempitjes. Zo is ook ons sterven een korte doorgang naar oneindig leven bij God, in God, met God. Onze sterfelijke ziel verlaat het omhullende lichaam, zoals een brief uit een omslag wordt gehaald, zo haalt God onze ziel uit ons stervend lichaam en zuigt ze binnen in zijn vaderhart. Wie slechts eenmaal te communie zou geweest zijn in heel zijn leven en blijft geloven in Jezus, de overwinnaar van de dood, zal thuiskomen waar de Heer eeuwig leeft. De heilige Bernardus van Clairvaux vat het bondig samen in één zin. Onze sterfdag op aarde is onze geboortedag in de hemel. Waarom stichtte onze zalige priester Eduard Poppe de Eucharistische kruistocht, de EK? Om de jeugd thuis te brengen bij de eeuwige jeugd, bij Jezus. Hij deelde onder ten onder het geloof van onze confrater Guido Gezelle, die met ons bidt. En ik parafraseer die laatste strofe. O hemelmondig manna, engelenbrood, o brood uit de hemel, geef mij sterkte om eens te gaan, gestorven, naar God Almachtig, waar Gij eeuwig leeft. Dierbare luisteraars, wij krijgen van deze dichter een hoopvol perspectief. En dat hebben onze mensen vandaag juist brood nodig, een vooruitzicht met heel veel licht, met hemelslicht, met vriendelijk licht, met teder licht, met het licht van Gods aangezicht. Is onze toekomst. Vertel het verder als een goede herder. Wanneer de kerk en haar verantwoordelijken, maar ook al haar leden, het goede nieuws niet vertellen en niet dringend voorrang geven om het Rijk Gods te verkondigen, zoekt eerst het Rijk Gods, zegt Jezus, en al de rest komt daarbij. Wij krijgen dikwijls dorre, saaie kost te horen. En dat doet geen deugd. En de zonde van de traagheid is een hoofdzonde. Wij mogen als christenen niet uitstellen tot morgen wat we vandaag kunnen behartigen, opdat de mensen God en elkaar en zichzelf meer en inniger zouden beminnen. De zonde van de traagheid is zeer erg. Wanneer je een schat weet zitten in een akker, dan gaat je die schat toch niet laten zitten tot als je op pensioen bent, je gaat er hem uithalen van zodra dat je weet waar hij juist te vinden is. Dat heeft Guido Gezelle ook uitgedicht in een kleine tekst, niet zo heel lang, maar mooi. De titel van dat gedicht is een Latijnse titel, Audaces Fortuna Juvat. Het lot is met de durvers. Vier korte strofen van vier lijntjes telkens. Dom en dwaas gedolven, ligt zo menig ponke zwaar, gave en goede guldens, dor en dood in de eerde daar. Baten of te boeten, dat ten doen ze niemand iet, en die zouden moeten delven, die een durven niet. Doen! Dat elke deelke deed een duimke fris en goed, eenen kant niet al doen, saam gedolven, t zal en t moet. Op dan, al die durven, dit is Vlaams en dat Latijn. Delf, fortuna, juvat, al die durven dapper zijn. Met andere woorden, schiet in gang. Het rijk Gods is onder ons aanwezig. Spreek het uit, zing het uit, jubel het uit. Laat heel de wereld weten dat de leerlingen van Christus te herkennen zijn aan de onderlinge liefde. Daar waar ze elkaar lief hebben, daar is God aanwezig. Ubi caritas Deus ibi est. Die zonde van de traagheid is ook uitgedrukt in een wondergedicht, waarin hij eigenlijk wil zeggen, goed begonnen, half gewonnen. Hier zou het bijna moeten klinken in dit gedicht, vroeg begonnen, half gewonnen. Ik lees uit de volledige dichtwerken, bladzijde 1135, het volgende. Het vraagt eigenlijk niet veel commentaar, het spreekt voor zichzelf. Vroeg uit en vroeg onderdak is gezond en groot gemak. Vroeg op weg en traagskes varen helpt en tijd en rampen sparen. Vroeg veel geld maakt rijke lien, mocht het maar de zonne zien. Vroeg een groot verstand vereren, zelden zal het in het beste keren. Vroeg de jonge stam gestaakt, heeft veel kromhout recht gemaakt. Vroeg verblijen en laten wenen, ziet men veel meer groot als kleinen. Vroeg, mijn engelke, ei, het is wel, sterft het in geen duivelsvel. Vroeg, ik ben Vlaming, hand op het herte, nu een Franse tuimelperte. Vroeg was het gevaart, mild en breed, die nu vrek van Houtem geet. Vroeg naar rijpe vruchten trachten, leert ze jaar en dag verwachten. Vroeg serla men traag uit de nest, laat aan stoel en bank gevest. Vroeg een zult het vuur niet blussen, speelt er minne of munten tussen. Vroeg gemakeld, vroeg gemijd, menig huis heeft plat geleid. Vroeg wijs, zag ik 100 keren, en stokoud nog dwaas zijn leren. Vroeg bij het glas, en laat in het sliet, zat wel, maar het zaligt niet. Vroeg berecht, ontzet. Laat het, dood berecht zijn, iemand baat het. Vroeg in het vat wordt weggezet, menig zwijn en mensen vet. Vroeg dood zou ik mij liever wensen, als oud krank bij God en mensen. Vroeg begint, eer jaar en tijd komt, dat ge uit en tenden zijt. Met andere woorden, de vriendelijke opvoeder en pedagoog Gezelle nodigt ons uit om tijdig te beginnen. Goed begonnen is al gewonnen. Vroeg gezegend starten is gezegend eindigen. Het is eigenlijk een gedicht dat, waarin al die kleine twee zinnetjes, er zijn er hier 4, 8, 12, 16, 20, allemaal beginnen ze met vroeg en het komt altijd goed uit. Dus begint er maar aan. Geen wachten. Een laatste gedicht voor deze juni maand is getiteld Rond avondzon en avondrood in de volledige gedichtwerken, bladzijde 1543. En de titel is terug een Latijnse titel en zegt aan Het wordt mooi weer. Dus de boeren vroeger, met de diepe waardering voor hun kennis, waren een beetje als Armand Pien vroeger. Zij konden aan de luchtwolken aflezen welke weersomstandigheden het zanderendaags ging zijn. De boeren konden voorzien, morgen kan ik mijn gras afmaaien, het zal droog weer zijn en een paar dagen droog weer blijven, dan kan het afgemaaide gras drogen en kan ik dat als hooi binnenhalen voor de koeien. Of wanneer de boer stormachtig wind voorzag en hij zag een rode, donkerrode avond met de wind en een bepaalde wind, dan zegt hij, morgen gaat het regenen of riskeert het te regenen. Wel nu, we gaan zien hoe ook Guido Gezelle laat proeven dat hij de zoon is van een tuinier die kon aflezen wat voor weer het zou worden. Al rood is 't wat ik zie, één ovenvuur heel 't westen, waarin de zonne zonk en 's werelds oude vesten in gloeien zette. Laai, noch glans, en is er niets als enkel rood en door de losse wolken iets dat eer aan bloed gelijkt, of aan onmeetbaarheden van omgehouwen stier en huidloze ossenleden, die, drijvend overal met vil en slachthuisvee, de diepten vullen van de westerwereldzee. De zwarte hagen staan vol ogen, als van dieren en ongedaanten, die hun rode blikken stieren, te mijwaart, waar ik sta. Van hoofde tot de voet bespijt ik zelf en diep in schijnbaar zonnebloed. Hoe zal het me morgen gaan? Zal het regenen? Zal het ruisen, gebouwen af en al wat boom is ommebuisen? Zal het hagel slaan? In al dat hemels bloedgeweld is ons de jongste dag de wereld voorgespeld. Toch neen hij, morgen zal ten oosten uitgeklommen een nieuwe dageraad, een nieuwe zonne komen, de mensen blank en blij begroeten die nu staan en, rood van aangezicht, de avond gadeslaan. De oudere generatie die eventueel luistert op dit ogenblik zal zich onmiddellijk herinneren dat de mensen vroeger buiten kwamen, nog een woordeke wisselden met hun geburen, nog wat goed nieuws vertelden en dan wisten ze aan de dalende zon te voorspellen welk weer het zanderendag zou zijn. Onze zon stijgt op in het oosten, stijgt tot in het zuiden en daalt weer in het westen. En de kleuren van de wolken in het westen en de mogelijke wind gaven de mensen onmiddellijk een klein inzicht welk weer het de dag nadien zou worden. Maar hier draagt het gedicht als titel Serenum Erit. Het wordt mooi weer. En als motief, want de hemel is helder rood. Voilà, dit waren enkele gedichten voor de maand juni. We horen in juli elkaar terug, als het God blieft. Maar alle zegeningen voor de toekomst.